Welkom terug. We hebben de puntjes op de i gezet en we zullen in volgorde een reactie geven. Het zal een beetje kreuz und quer, om het goed Nederlands te spreken, gaan. Want ieder zal vanuit zijn eigen portefeuille op de punten reageren die door uw fracties zijn aangereikt of aangeraakt. Dus wat dat betreft zal het een beetje op en neer gaan.
Mag ik nog een vraag stellen?
Ja, u krijgt morgen ook de tekst. Ja. Hé, 1-0.
Getal op de 10, kom op.
Of wilde u iets anders vragen, meneer Van Tegelen? Goed, nee, we zullen de teksten vanavond, zeker morgen vroeg, aan de griffie verstrekken. Nee, ze staan nog niet klaar, want we hebben er net nog de laatste dingen aan gedaan. Zo erg is het ook weer niet. Ja? Goed, even weer terug naar serieuze zaken, want daar zijn we vanavond voor hier. Ik doe de aftrap en ik begin met een opmerking die de Bezense Lijst heeft gemaakt op de thematiek van de oprichting van en de grip op die gemeenschappelijke regelingen. Dat is een punt dat vaak en bij vele gemeenteraden op de agenda staat. En het is zeker zinvol om hierover in de breedte met elkaar van gedachten te wisselen. En in het presidium van januari ontvangt u naar verwachting een regionaal voorstel hieromtrent. Dus. Tweede punt. Door de fracties van het CDA en de PvdA zijn vragen gesteld naar de kostendekkendheid van de leges in relatie tot de voorgestelde OZB-verhoging. Ze vragen zich af of een verhoging van de leges tot een mindere stijging van de OZB kan leiden. En het klopt inderdaad, zoals gesteld wordt, dat er een onbenutte belastingcapaciteit is van zo'n 400.000 euro. Dat heeft met name betrekking op de titel 2 leges, de omgevingsvergunningen. Bij de titel 1 leges, dat zijn de paspoorten en de rijbewijzen, hebben we ook meer kosten en opbrengsten, meer kosten van ongeveer 92.000 euro. Maar hier kiezen we bewust voor een hoog serviceniveau. Ik haal even in herinnering het bijvoorbeeld bezorgen van paspoorten thuis voor mensen die slechter been zijn. En bij de titel 3 leges, de gebruikersvergunningen voor met name brandveiligheid bij horeca, is er maar een miniem verschil tussen kosten en opbrengsten. Dus het gaat met name om die omgevingsvergunningen. Elk jaar maken we een inschatting van de te verlenen omgevingsvergunningen. En dat aantal dat fluctueert, omdat het afhankelijk is van de economische groei. Terwijl personeelskosten vaste lasten zijn. En dat verklaart ook het verschil tussen opbrengsten en kosten. Als we ervoor zouden kiezen de kostendekkendheid hier te verhogen, dan zouden de leges in 2017 met meer dan 50% moeten stijgen. Om u een voorbeeld te geven, voor een aanbouw bij u thuis of elders van 25.000 euro betaalt u nu 700 euro. En dat zou dan, als we die leges naar 50% halen, 1400 euro worden. Bovendien zouden deze leges jaarlijks sterk fluctueren, want je zou elk jaar moeten kijken naar de inschatting die je denkt of die je maakt. Dan moet je de inschatting afzetten tegen de vaste kosten en dan tot een kostendekkend tarief komen. Dat vinden wij geen verantwoorde keuze, om de volgende redenen. Het zal een negatief effect hebben op het vestigingsklimaat in onze gemeente, immers de omgevingsvergunningen zijn kostbaar. Het is een zware heffing op bouwplannen voor burgers, bouwplannen die ook weer de economie stimuleren. Het is ook geen gelijkmatige bron van inkomsten. En het is ook eigenlijk niet uit te leggen dat je in het ene jaar voor de aanbouw van veranda bijvoorbeeld zoveel deel van je bouwleges moet betalen, het andere jaar veel meer of minder. Daarom kiest het college voor een structurele, gelijkmatige vorm van inkomsten via de OZB. Maar het is uiteraard aan uw raad om hierin een definitieve keuze te maken. Ik blijf nog even bij de portefeuille financiën. De fractie van de PvdA stelt dat er toch een lastenverzwaring wordt doorgevoerd terwijl de gemeente financieel gezond is. En dat is een terechte constatering. De gemeente Bezel beschikt over een mooie spaarpot die ingezet kan worden voor incidentele investeringen. De begroting is de optelsom van inkomsten en uitgaven en staat in die zin los van die spaarpot. Er zijn regels waar wij aan gebonden zijn. Wij mogen geen structurele projecten met incidentele middelen, lees de spaarpot, dekken. En voor de begroting van 2017 zijn we met behoorlijke meerkosten geconfronteerd en hebben we ook de wens om mooie projecten uit te voeren. We roepen de uitkomst van de kerntakendiscussie nog eens in herinnering, waarbij duidelijk door burgers werd aangegeven dat een lastenverzwaring bespreekbaar is, gezien het voorzieningenniveau in onze gemeente. Maar lastenverzwaring pas je niet zomaar toe. We hebben dan ook als college een oplossing gezocht in de combinatie van risicovolle begroten en een kleine lastenverzwaring. En ik wijs er toch nadrukkelijk op dat de lasten het komend jaar met 3,94% stijgen. Dat is waar we het over hebben en het gaat om een bedrag van €20 gemiddeld gezien. Naar ons idee is deze keuze te verdedigen, maar ook hiervoor geldt, het is natuurlijk uiteindelijk aan uw raad. De PvdA vraagt ook of het klopt dat we als gemeente rijker worden en blijven groeien in onze reserves. Helaas moet ik op dit punt de Partij van de Arbeid teleurstellen. Bezel wordt in de komende begrotingsperiode niet rijker en de reserves nemen ook niet toe. De Partij van de Arbeid kijkt alleen naar de investeringsreserve. Ik noem even pagina 82. Maar de investeringsreserve is slechts één deel van de bestemmingsreserves. Om een goed beeld te krijgen moeten we naar het totaal van de bestemmingsreserves kijken. En in de paragraaf weerstand van de begroting op pagina 15 geven we dat totaalbeeld van die reserves en de voorzieningen over de hele begrotingsperiode. En als we daar goed naar kijken, dan zien we dat het totaal van de bestemmingsreserves loopt van 18.837 op 31.12.2017 naar 14.469 op 31.12.2020. Nog steeds een mooie spaarpot, maar we worden niet rijker. Het vermogen neemt wel degelijk af. Dan haalt de fractie van de businesslijst de koers van de gemeente aan op het gebied van participatie en stelt dat er verwarring heerst. Ze spreekt van een touwwerk met onontwarbare kluwen. Dat is al een woord waar je over zou kunnen vallen. Ik heb er een paar keer op geoefend vandaag. Het college stelt vast dat we eigenlijk een hele duidelijke koers hebben. Namelijk het verkennen van die andere overheid. Van een nieuwe rol tussen overheid en samenleving. We hebben met elkaar in deze ruimte ook de visie op participatie vastgesteld en afgesproken dat co-productie het uitgangspunt is. Het belang daarvan onderstreept de beestenlijst ook. En tegelijkertijd geeft de beestenlijst aan dat ook een overbelasting van burgers op de loer ligt. Het college wijst er in dit kader op dat bij elk project dat gestart wordt de vraag naar de geschiktste vorm van participatie gesteld wordt. Het kan soms echt oké zijn om burgers slechts te informeren en soms juist weer intensief bij iets te betrekken. Deze keuze wordt aan het begin duidelijk gemaakt waarbij er aandacht is voor een goed verwachtingenmanagement. Hiermee hopen wij duidelijkheid te creëren, overbelasting te voorkomen en, niet heel erg onbelangrijk, de mooie kansen die participatie bieden ook ten volle te benutten. En naast die aandacht voor participatie en wat we met elkaar hebben afgesproken, loopt ook het traject Blij in Bezel. Een hele andere manier om het toekomstbeeld van onze gemeente tot stand te brengen door het gesprek over wensen en ideeën. En we hebben een heleboel mooie bijeenkomsten gehad en ook vele individuele gesprekken gevoerd met burgers. En binnenkort komen we bij uw raad terug met de afzonderlijke bevindingen van dat traject. En we hopen dan in ieder geval dit touwwerk goed te ontrafelen, zodat er een mooi geheel ontstaat. En ja, natuurlijk is het bij dit alles van belang om ook eens op je handen te gaan zitten als je taken weggezet hebt. Dat geldt voor het college, voor de organisatie, maar ook voor de raad. Dat is een leertraject van die andere overheid waarmee we uit volle overtuiging aan de slag zijn. De fractie van de beestenlijst stelt dat onze website niet optimaal toegankelijk is. Dit is een aandachtspunt voor de komende periode. Aanvullend wijzen we erop dat de website slechts één middel van communicatie is. De gemeente is zeer actief op Twitter en Facebook. Op Twitter hebben we 600 volgers, op Facebook 1400. En via deze kanalen wordt veelvuldig informatie gedeeld met burgers en wordt ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Ook zijn onze burgers en bedrijven hier nadrukkelijk onze ambassadeurs of ogen en oren in de samenleving. Ik nodig u van harte uit om dat eens een tijdje te volgen en te bezien of u onze observatie op dat punt deelt. Tot slot, de fractie van de Partij van de Arbeid vraagt wat het college wil doen met de extra capaciteit op strategie. Ze uit haar verbazing dat we zeggen dat we uitgaan van 2 keer 32 uur, maar op dit moment slechts 36 uur invullen. We zetten de extra capaciteit op strategie in op een aantal zaken waar nu te weinig aandacht aan besteed kan worden. Ik noem een aantal zaken. duiden van externe ontwikkelingen, bijvoorbeeld krimp, en doorvertalen van die ontwikkeling naar diverse projecten en beleidstrajecten. Het vertalen van effecten uit bijvoorbeeld een miljoenennota, een coalitieakkoord van een provincie naar de Bezelse context. Soms ook eens even stilstaan om te zien welke ontwikkelingen er zich überhaupt in de samenleving voordoen en dan te bekijken wat dat betekent voor onze gemeente. En tot slot ook het voorbereiden van strategische sessies van collegeleden in de regio en daarbuiten. Het college denkt op termijn 2 keer 32 uur nodig te hebben, maar wil eerst inzetten op een eerste uitbreiding van 36 uur, om te bezien op welke wijze die aanvulling in de behoefte voorziet. De uiteindelijke uitbreiding met nog eens 28 uur kan dan gefundeerd plaatsvinden op basis van ervaringen. Dit is dus een groeitraject. En dan geef ik het woord aan wethouder Smolenaars.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik probeer de antwoorden te geven per fractie. Dan begin ik met de VLP. De VLP maakt wat opmerkingen over de omgevingswet. En zoals ik ook in de commissievergadering al heb aangegeven, is de impact van de omgevingswet inderdaad vergelijkbaar met de invoering van de 3D's. Die omgevingswet heeft dan ook onze bijzondere aandacht. Momenteel stellen we een plan van aanpak op voor de implementatie van deze wet. We werken in de regio samen met de overige gemeenten om die invoering samen vorm te geven, maar ook om van elkaar te leren. En gelukkig zijn er een tweetal gemeentes die als pilotgemeenten zijn aangewezen in het kader van de omgevingswet. Dus ze kunnen er alleen maar van leren. Een volgend punt waar u op wijst is Opperbrik en die vraagt naar de actuele stand van zaken. En ja, het heeft inderdaad wat langer geduurd. Maar zo werkt het nu eenmaal bij dergelijke projecten. En met name als de gemeente zware eisen stelt waarin woningstichting eens goed over na bedenken. Eisen ze als nul op de meter en parkeren ondergronds. Maar we hebben toch overeenstemming bereikt en ze gaan aan de slag. Er is gestart met de bouw van de 28 appartementen. Die kun ik overigens mooi bijhouden via de webcam. En ook met de 12 huurwoningen voor de jongeren. En de 8 grondgebonden huurwoningen wordt dit jaar gestart. Dat was nog een vraag die ook de PvdA gesteld heeft. Van de 39 koopwoningen zijn de 6 starterskoopwoningen gerealiseerd en verkocht. Voor de overige 33 koopwoningen is een verkoopopdracht, zoals ik ook al in de commissievergadering heb medegedeeld, gegeven aan 2 makelaars. En in samenspraak met de makelaars en de aannemer wordt het verkooptraject bepaald. Van de 10 werkwoonkavels is nog geen kavel verkocht. Er vinden wel gesprekken plaats met potentiële kopers, maar die hebben tot nu toe nog niet geleid tot verkoop. En in samenspraak met de provincie, want de LLB bestaat niet meer, de provincie heeft die taak overgenomen. In samenspraak met de provincie en de makelaars wordt bekeken welke stappen kunnen worden gezet om de verkoop te stimuleren. De ontwikkeling van de graswarenfabriek is de verantwoordelijkheid van Sommel, zo hebben we u inmiddels medegedeeld. En nadat Sommel heeft aangegeven 100% eigenaar te willen worden van de fabriek, wordt nu eerst de financiële haalbaarheid getoetst. Sommel wordt ook verantwoordelijk voor de investering in de bedrijfsschil om het onderwijs heen. De huurder van deze ruimte wordt Rendis. Dus eigenlijk het idee achter het onderwijs in samenwerking met een maatschappelijke ondernemer, die blijven overeind. Weliswaar op een andere manier. Maar Sommel wil daarbij geen toekomstig exploitatierisico lopen. De investering in de restauratie van de gevel en dak heeft Sommel inmiddels laten toetsen door Boei. En zoals u weet ontvangt u in februari 2017 een raadsvoorstel waarin duidelijkheid wordt gegeven over het voldoen van de voorwaarden van uw raadsbesluit van 8 mei 2015, heeft ook de PvdA naar gerefereerd. En vooraf willen we natuurlijk graag uw raad in een werkvergadering informeren, waarbij het college van bestuur van Sommel zal worden uitgenodigd. En daarmee wordt ook gelijk invulling gegeven aan het verzoek van de PvdA. Het CDA, de begraafplaatsen. Ja, de begraafplaatsen, de uitgangspunten zoals we in de visie op begraafplaatsen hebben verwoord, die staan nog altijd overeind. Daar doet het gegeven dat het kerkbestuur begravingen op de katholieke begraafplaats in Ruiver toestaat niet aan af. In de komende jaren gaan we die visie uitvoeren. Hetgeen zal leiden, wellicht zal leiden, tot een soberder en een doelmatig onderhoudsniveau. Maar waarbij wel uitgangspunt blijft dat er sprake blijft, zoals u aangeeft, eerbiedwaardige begraafplaatsen. Dan vraagt u over een bedrag van 90.000 euro sociale activiteiten in Opperbrik. Dit bedrag is inderdaad bedoeld voor de re-integratietrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen het concept Opperbrik. Overigens is dit bedrag opgebouwd uit 42.000 euro uit de reserves en 48 uit de participatiewet. Die invulling die vindt plaats in overleg met de partners. En nu die planning opschuift, schuift ook de inzet van die middelen, die gaat ook opschuiven. De WAA en de integratie. En ik denk dat dat voor meerdere fracties geldt. Maar als eerste stap is in 2016 de overgang van de WSW-medewerkers in de buitendienst van de WAA naar onze gemeente gerealiseerd. Op de locatie van de WAA te Venlo zijn op dit moment nog 16 mensen vanuit Bezel werkzaam. Bedoeling is dat deze mensen uiterlijk 1 januari 2018 een zo regulier mogelijke werkplek krijgen in onze gemeente. Niet per definitie bij de werkgever gemeente Bezel, maar om een plek bij een lokale werkgever of om een project. Met alle medewerkers die dit betreft is al individueel gesproken. Dit in nauwe samenwerking met de begeleider van de WAA. En in dit gesprek zijn de mogelijkheden, ik noem het niet onmogelijkheden, maar de mogelijkheden en de voorkeuren van elke medewerker aan de orde gekomen. En we zijn dan met lokale werkgevers in overleg om 6 van deze mensen nog in 2016 een duurzame werkplek te geven. Dat is ook waar het CDA naar wijst. Hou contact met de ondernemers en zorg dat de plaatsen komen. Nou, we hebben onlangs nog een bijeenkomst gehad, georganiseerd door de ondernemers. Dat was eigenlijk de aanjager van de participatiewet voor Limburg aanwezig. En daar zijn hele mooie dingen uit voortgekomen. Of die uiteindelijk leiden tot plaatsen van mensen, ik hoop het wel. Maar goed, dat moeten we nog eens afwachten. Het park Opperbrik. Zoals ik in de commissievergadering al heb aangegeven, zal er met de stakeholders overleg plaatsvinden over de inrichting en vorm van het park. En dat gaat allemaal geschieden onder leiding van de heren Lodewijk Hoekstra en Nico Wissink van NL Green Label. En daarin spelen 3 thema's nadrukkelijk een rol. Veiligheid, ontmoeten, maar ook bewegen. De realisatie van een zinterbaan op deze locatie is echter niet de eerste waarbij wij aan denken. In het trapveiltje wordt inmiddels voorzien op de voormalige locatie van Bies Bies aan de Broeklaan. Het is inmiddels ingezaaid, er moeten nog straks wat netten komen en wat doeltjes worden geplaatst. Maar dat is de locatie die we afgesproken hebben. Die wordt ingericht als een trapveiltje ter vervanging van het trapveiltje rondom het project Opperbrik. Olympische Stoer. Naar verwachting kunnen wij de evaluatie in november, december afronden. En dan is het in ieder geval mogelijk om in februari 2017 die evaluatie aan de raad voor te leggen. En dan is het aan uw raad om te stoppen met de Olympisch wielertour of om de keuze te maken om deze toch te continueren. De uitkijktoren. Ja, de uitkijktoren staat niet gepland voor 2017, maar voor 2019. Toeristenbelasting. In de RIP van 5 september 2016 hebben wij beargumenteerd waarom wij niet tot een differentiatie willen overgaan. Juridisch risico, extra werk, lees extra kosten, en het gegeven dat we een van de gemeenten zijn met het laagste tarief, hebben tot dit standpunt toen geleid. De voorgestelde verhoging is overigens opgebouwd uit de 2 zaken. Het is niet zomaar dat we 20 cent verhogen omdat ook de OZB omhoog gaat, want dat is ook een afspraak die we in het verleden wel eens gemaakt hebben. Maar op de eerste plaats gaat het 10 cent omhoog, dat is een 3-jaarlijkse indexatie die we toepassen. Dat is 10 cent. En die andere 10 cent, dat is inderdaad extra, omdat ook onze burgers worden geconfronteerd met een verhoging van de OZB. Het college blijft bij een standpunt om geen tariefdifferentiatie voor ons nog in te voeren. En we horen graag van uw raad als u daar anders over denkt. De parkeerplaatsen Rustoord. De aanleg van de parkeerplaatsen vloeit voort uit een nadrukkelijk verzoek van de ondernemers na de herinrichting van het centrum en de invoering van de blauwe zone. En met name ook door de druk op de parkeerplaatsen achter de plus, bij bijvoorbeeld begrafenissen. Er is geen onderzoek verricht en er lag altijd in de bedoeling om de aanleg van de parkeerplaatsen te realiseren binnen de exploitatie van het project Rusoord. Maar omdat het later start, dus na de realisatie van Opperbrik, dat hebben we ook zo afgesproken met woongoed, gaan we toch ervoor kiezen om die parkeerplaats eerder aan te leggen. Ik ga naar de Bedelse lijst. De WAA. Ja, het belang dat u schetst ten aanzien van de zorg voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dat delen we nadrukkelijk. Zoals in de laatste RIP aangegeven, zal ik me binnen het bestuur van de WAA sterk maken voor een uitgebreider onderzoek naar de mogelijkheden voor de WAA. Echter hier geldt dat ik dan Bergen en Venlo moet overtuigen. Promotie en marketing. Natuurlijk kan alles beter, maar de constatering dat er weinig voortgang is in de aanpak van promotie van onze gemeente, ja, die deel ik niet. Misschien wel, als ik weet waar u dat op baseert. De overnachtingscijfers en de hits bij de infozuil aan de grens, het aantal dagrecreanten van onze gemeente bezoekt, die geven immers anders aan. Ook met de behaalde titels, het groenste dorp van Nederland en zilver bij het groenste dorp van Europa, de erfgoedprijs, daarmee hebben we toch een groot publiek naar onze mening bereikt. Maar nogmaals, alles kan beter en dat gaan we ook zeker doen. In samenwerking met de provincie, de regio Noord en Midden-Limburg, maar ook vooral met onze eigen ondernemers. En daartoe hebben we al 21 november wederom in overleg met de ondernemers. We zijn ooit gestart met overleg met de recreatieondernemers. Bijna elke drie maanden, dacht ik. En enig moment hebben we gezegd, ondernemers, nu moeten jullie het eigenlijk zelf doen. Dat schijnt niet te lukken. Dus wij gaan toch weer faciliteren en we hebben 21 november weer het eerste overleg gepland met de recreatieondernemers. Dan ja, op een brik, met name het onderwijs en de fabriek, daar maakt u zich zorgen over. Maar mij lijkt dat uit de beantwoording die ik met de andere fracties heb gegeven, dat Sommel serieus bezig is met de ontwikkeling van onderwijs in de fabriek. En dat wordt dus inderdaad de kers op de taart. Dan ga ik naar de PvdA. Ook kortheidshalve mag ik verwijzen naar datgene over onderwijs wat ik bij de VLP genoemd heb. Dus dat is wel duidelijk. Dan heeft u het over plan B op een blik. Nou, wat betreft plan B, dat is volgens het college niet aan de orde. Er is vooralsnog geen enkele aanleiding toe. En overigens is voor de koopwoningen in samenwerkingsovereenkomst getekend met de aannemer. En daar wijst ook de Bedelse lijst op. Waarbij zowel de starterskoopwoningen als de twee onderen in kap en de vrijstaande woningen worden gerealiseerd. Wijzigingen in die woningdifferentiatie voor aantallen, dat heeft financiële en juridische gevolgen. Maar als echt in de keer het aan de orde is, ja, dan zullen we misschien toch eens moeten kijken. Maar vooralsnog is er geen enkele aanleiding toe. Drakenrijk. Aan het einde van dit jaar ondertekenen de partijen Nieba, Billy Bird en de gemeente de zogenaamde Groninger Akte. Hiermee houdt de gemeente maximaal grip op de grondsituatie en krijgt de recreatieondernemer zijn financiering geregeld en kan hij starten met de investeringen. En dat gaat hij ook doen. De afspraak is dat de ondernemer in de periode van 10 jaar of eerder in ieder geval voor 5 miljoen investeert. U heeft het over de alternatieve grensovergang. Natuurlijk wordt bij de uitwerking van de alternatieve route gekeken naar de belangen van de voetgangers en de fietsers. Voor de gemeente zijn er geen kosten verbonden aan de werkzaamheden samenhangende met de realisatie van de overgang en de werkzaamheden op Duits grondgebied. Dat is voor de initiatiefnemers. Wel zal ons wegenstelsel voor een deel opgewaardeerd moeten worden. En dit vormt nog een punt van onderhandeling met de initiatiefnemers. Dan heb ik het laatste bewaard, omdat alle fracties daar iets over gezegd hebben. Dat is bouwen in Bezel. Ik zag meneer Roelers kijken van, gaat hij het daar nog over hebben? Maar... Nou, laat me beginnen dat wij in de laatste RIP hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van de woonvisie en de resterende bouwmogelijkheden. Uit die RIP heeft u kunnen opmaken dat er nog slechts 14, min 6, hè, een beetje op die voorzienbaarheid, dat we 8 bouwmogelijkheden, die zouden daar nog resten. Maar dat klopt niet. Helaas. Afgelopen week heb ik dit nogmaals gecontroleerd. En er blijken 16 bouwmogelijkheden te zijn. Een lijst waar dit uit blijkt, die stuur ik u op. Die volgt. Die schept helderheid in de vragen die u heeft. De Dus we hebben meer bouwmogelijkheden dan we in eerste instantie dachten. Inclusief Rustoord. Maar dat ziet u straks aan de lijst. Dan hebben we een woonbehoefteonderzoek onder de jongeren uitgevoerd. En dat heeft uitgewezen dat tot 2030 het volgend bouwprogramma gerealiseerd zou moeten worden. 9 tot 11 koopwoningen, waarvan er 5 tot 6 als starterswoning. En 4 tot 5 in de categorie 175.000 euro en tot 250.000 euro. Er zouden 5 tot 7 huurwoningen moeten worden gerealiseerd en 2 tot 4 zelfbouwwoningen. Dat is het programma wat uit de enquête gevloeid is. Wat wordt binnenkort gerealiseerd? De IJmeret, 6 huurwoningen specifiek voor de Bezelse jongeren. De Kleine Solberg, Heet van de Naald, vandaag bericht gekregen van Woongoed 2000, dat ze een geïnteresseerde hebben die de kavels wil gaan realiseren. En die wil daar 2 starterswoningen bouwen, 2 onder één kap en 3 vrije kavels. Of van die 3 vrije kavels is nog de keuze dat hij daarvan nog 2 onder één kap maakt en 1 vrije kavel. Dat blijft van het aantal 7. Waarom 2 starterswoningen? Ik weet niet of ik dat u ooit een keer getoond heb, maar de locatie is een hele vervelende locatie. Het heeft nogal wel een rare maatvoering en dat betekent dat je met de diepte van de tuinen geen kleine kavels kunt realiseren die geschikt zijn voor de starterswoningen. Maar we kunnen dat uit 2 maken. En deze plannen, is er nog iets bijgekomen. Ook Woongoed die wil een huurstudio maken, ook voor een jongere, in Sint Lucia. En daar werken we ook graag aan mee. Er hoeft ook geen bouwmogelijkheid voor worden ingeleverd, want Woongoed gaat een ander project in Bezel. 4 appartementen gaan ze ombouwen naar 1 woning. En feitelijk creëren ze daar zelf dan ruimte voor bouwmogelijkheden. En eentje daarvan gaat in ieder geval uitgevoerd worden in Sint Lucia. Dus deze plannen die kunnen we laten realiseren zonder verlies van de bouwmogelijkheden. Blijft over dat er nog sprake is van onvoldoende starterswoningen. En het college wil hieraan nadrukkelijk invulling geven. Dat hebben we de jongeren beloofd en belofte maakt schuld. Wij gaan nu in onderhandelingen met de eigenaar van de voormalige tuinbouwloods. Want deze had in eerdere fase aangekondigd dat hij daar graag starterswoningen wil realiseren en 4 vrije sectorkavels. Ik moet eens kijken hoe die onderhandelingen lopen, maar het kan betekenen dat we maximaal 10 bouwmogelijkheden moeten honoreren van de 16. En daar wil ik het bij laten, mevrouw de voorzitter.
Dank u wel, wethouder Smolenaars. Wethouder Jacobs.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. De algemene beschouwingen die vormen het hoogtepunt van het politieke jaar. En vanuit iedere fractie is er ook aandacht voor de invulling van taken in het sociaal domein, waarbij de vastgestelde kaders van de gemeenteraad ook grotendeels onderschreven worden. Daarbij is er volgens mij een mooie parallel te trekken met de dagelijkse uitvoering door onze medewerkers in het sociaal domein. Ook voor hen gaat het erover over heldere informatieverstrekking, om mensen op de goede weg te helpen. En zo is het ook vandaag en donderdag. Heldere informatie en een goed gesprek tussen ons als gemeenteraad en college zijn van groot belang voor een goede duiding en de goede beslissingen die we gezamenlijk mogen nemen. Daarom hoop ik met deze reactie in eerste termijn waar nodig ook aanvullende informatie en onderbouwing te geven om samen een goed gesprek te voeren over de begroting en de onderliggende plannen voor 2017 en verder. Enerzijds baseren we ons daarbij op de vastgestelde kaders, beleidsstukken en raadsvoorstellen, maar anderzijds zien we ook vandaag in ieders bijdrage dat inspelen op ontwikkelingen die we zien en het monitoren daarvan belangrijk is om bij te blijven. De VLP benoemt in haar bijdrage onder andere een kanteling van maatwerkvoorzieningen naar collectieve voorzieningen en merkt daarbij op dat maatwerk nog steeds prioriteit heeft en mogelijk moet blijven. Ik denk dat als we hier het gesprek over voeren, dat belangrijk is om uit te gaan van de juiste definities. Maatwerk is en blijft absoluut het uitgangspunt, zoals ook vastgesteld in het beleidsplan Samenredzaamheid, wat we vast hebben gesteld als implementatie van de WMO. En ik citeer daarbij even uit het beleidsplan. Het Rijk is met gemeenten van mening dat gemeenten beter in staat zijn om zorg en ondersteuning te bieden aan inwoners. De gemeente staat dichterbij, kent de omgeving en is dus in staat om efficiënt te werken en maatwerk te bieden. Als gemeenten erin willen slagen om de nieuwe taken budgetneutraal uit te voeren, dan kan dat niet binnen de huidige werkwijze. Minder regels en meer loslaten, de eigen kracht en het sociale netwerk voorop zetten bij het oplossen van ondersteuningsvragen. De claimgerichtheid richting overheid verminderen, inzetten op algemene voorzieningen die vrij toegankelijk zijn en een beroep op individuele voorzieningen binnen de nieuwe WMO aangeduid als maatwerkvoorzieningen verminderen. Kortom, naast een hervorming en een transitie staan we ook voor een transformatie binnen zorg en welzijn. Einde citaat van dat beleidsplan dat we samen vast hebben gesteld. Samengevat komt het er dus op neer dat maatwerk plaatsvindt in dat persoonlijke gesprek waar de unieke situatie van iedere inwoner als uitgangspunt wordt genomen. Daarna kijken we samen naar de mogelijkheden van een passend antwoord op de ondersteuningsvraag die voor ligt. Ligt het in de eigen kracht, de algemene en collectieve voorzieningen, in een individuele maatvoorziening, maatwerkvoorziening of in een combinatie daarvan? Zo komen we, uitgaande van maatwerk, namelijk die unieke inwoner, tot een passende ondersteuning. Het CDA en ook de Bezelse Lijst vragen aan het college om de samenwerking in ketenzorg en het effect daarop voor preventie en het stimuleren van gezondheid en zelfredzaamheid toe te lichten. Ketenzorg valt of staat bij de samenwerking met alle partijen en actoren en is daarmee zeker geen eenvoudige opgave. Zorg en ondersteuning en ook het welzijnsbeleid speelt zich af binnen de WMO, maar ook binnen andere gemeentelijke domeinen als het gemeentelijk gezondheidsbeleid en het welzijnsbeleid. Maar aan de andere kant speelt dit zich ook af binnen de wet langdurige zorg, waar het zorgkantoor de regie heeft, en binnen de zorgverzekeringswet, waar de zorgverzekeraar aan zet is. Daaronder zijn vervolgens weer diverse partijen actief als uitvoerders. Kortom, samenwerking kan complex liggen. In de gemeente Bezel pakken we dit proactief op door veel te investeren in die netwerksamenwerking. Een belangrijke speel op dit gebied zijn bijvoorbeeld de diverse werkgroepen die vanuit Provita zijn gevormd. En daarbij haal ik graag twee voorbeelden aan. Op de eerste plaats is de wijkverpleegkundige die bekostigd wordt vanuit zorgverzekeringsmiddelen, de voorzitter van de werkgroep Zorg in de Wijk. In deze werkgroep, waarin bijvoorbeeld ook een WMO-consulent van de gemeente en een huisartszitting heeft, wordt ervoor gezorgd dat er goede werkafspraken liggen over de inzet van wijkverpleging, huisartsenzorg en WMO-zorg, die op elkaar worden afgestemd en gestroomlijnd in het belang van goede en efficiënte zorg voor onze inwoners. Een ander voorbeeld daar is de huisarts, de fysiotherapeut, maar ook onze eigen verenigingsondersteuner met twee wandelverenigingen en de burgerparticipatiegroep die in 2017 concreet aan de slag gaan met de Diabetes Challenge. Deze Diabetes Challenge is bedoeld om mensen met diabetes de mogelijkheid te bieden om met goede medische begeleiding in te stromen naar onder andere een beweegaanbod bij onze lokale wandelverenigingen en zo uiteindelijk een gezondere leefstijl aan te wennen. En zo zijn er ook plannen om te gaan werken aan een gezondheidsplatform waarin juist zulke initiatieven van de nulde lijn tot de echte medische zorg breder in onze gemeenschap gaan landen. We nemen daarbij onze verantwoordelijkheid als gemeente, maar laten ook andere partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Dat is ook de reden dat we heel bewust ook in de communicatie neerzetten waar ieders verantwoordelijkheid ligt, zodat deze brede samenwerking aan de voorkant zorgt voor een hoger rendement aan de achterkant. Namelijk iedere partij neemt zijn rol en verantwoordelijkheid. Een belemmering daarbij ligt er wel in het feit dat bijvoorbeeld de zorgverzekeraar vanuit wettelijke kaders slechts zeer beperkt innovatiegelden mag inzetten voor de ontwikkeling van collectieve en algemene voorzieningen. De individuele zorgpolis is daarin nog vaak leidend en dat is wel een aandachtspunt bij deze ketenzorg. Zowel de Bezelse Lijst, die spreekt over het beheersbaar houden van de WMO-uitgaven, als de PvdA, die als aandachtspunt noemen het niet krampachtig omgaan met het invullen van budgetneutraliteit bij de invoering van het sociaal domeintaken, gaan hierop in. Graag doe ik daarin de toezegging dat we als college inderdaad werk blijven maken van goede zorg en ondersteuning. We hebben ook heel duidelijk in deze begroting aangegeven dat we reserves hebben om overschrijdingen van de open eindregelingen op te kunnen vangen. Dus bij ons geen toestanden zoals in de gemeente Almere, waar recent een jeugdzorgstop werd afgekondigd. Overigens is die inmiddels teruggedraaid. Maar uiteindelijk, ook in lijn met de vastgestelde kaders, moeten we zeker streven naar een budgetneutrale uitvoering. We willen liever niet structureel meer geld uitgeven dan we binnenkrijgen in onze gemeente. In de opstelling van het vernieuwde beleidsplan, een WMO-beleidsplan in het komend jaar, zullen we inderdaad ook aan de voorkant samen met de gemeenteraad het gesprek aangaan. Hoe hebben we het in de afgelopen periode gedaan en hoe kunnen we daaruit lessen trekken voor de toekomst? We zullen daarin als gemeentebestuur, raad en college samen sturen. Ook kijkende naar de resultaten van de doelstellingen die we de afgelopen periode hadden. Soms kan een cliëntervaringsonderzoek een goed startpunt vormen, zoals we ook gedeeld hebben bij de recente werkvergadering. Maar soms vraagt het ook om het gesprek te voeren in onze gemeenschap. Deze combinatie van sturen op cijfers en gesprekken voor de duiding van deze cijfers als aanpak voor het nieuwe beleidsplan zullen we graag met u gaan bespreken komend jaar. De Bezelse lijst vraagt ook naar een cijfermatige onderbouwing van de MGR. Ik zou hier een cijfermatige poging voor kunnen doen, maar wil ook geen valse verwachtingen creëren. Landelijk zien we dat alle gemeenten in Nederland de zorginkoop in een samenwerkingsverband uitvoeren. De kennis en expertise verwerven voor de invulling van deze zorginkoop was zelfs met de mogelijkheden die als regionaal samenwerkingsverband kunt bieden, een behoorlijk moeizaam proces. Laat staan dat je deze kennis en expertise als lokale gemeente zou moeten aantrekken en de bureaucratie die je als individuele gemeentes voor zorgaanbieders creëert. Het is dus heel moeilijk om voor deze nieuwe situatie en omstandigheden een cijfermatig vergelijk te maken met een situatie die niet bestaat, namelijk dat we de taken zelf zouden uitvoeren als individuele gemeente. Bij de hernieuwde begroting van de MGR begin dit jaar hebben we overigens wel heel nadrukkelijk gebenchmarkt hoe onze MGR in Noord-Limburg zich verhoudt tot andere regionale inkooporganisaties. En daarbij hebben we ook gezien dat we aan de onderkant van die benchmark zitten. De daadwerkelijke uitvoering van zorg, want daar haalde u ook een stukje over aan in uw bijdrage, kunnen we in financiële zin monitoren via onze eigen jaarrekening. En in kwalitatieve zin monitoren we dit onder andere via de recent gepresenteerde arrangementenmonitor. Deze lokale monitor, die we ook regionaal inzetten, wordt onder andere in samenspraak met de regionale raadswerkgroep, maar ook met andere partners verder ontwikkeld. Ten slotte voor de sociaal domeintaken het verzoek van de Bezelse lijst om geïnformeerd te worden of de uitdaging van de aanpak jeugdzorg met onze eigen gezinscoaches resultaat gaat opleveren. Natuurlijk zullen we u daarover informeren via de gebruikelijke gremia die we daarvoor hebben ontwikkeld. De klankbordgroep, de rapportages en bijvoorbeeld de raadsbrede werkvergaderingen over de stand van zaken in het sociaal domein. Belangrijk om hierbij op te merken is wel dat de aanpak van jeugdzorg breder gaat dan het in dienst nemen van de gezinscoaches. Deze laatste maatregel levert onder meer een quick win in de kosten die we besparen op de inhuur. Maar daarnaast zal ook het breed inzetten op een goed algemeen voorzieningenaanbod voor de jeugd heel belangrijk zijn om instroom in de jeugd GGZ te beheersen. Als afsluiting van mijn reactie in eerste termijn komt nog het huisvesten van statushouders voorbij. Verschillende fracties hebben aangegeven het raadsbesluit van juni en de recente informatie die we verstrekt hebben aangehaald. We hebben vandaag in het college ook de formele raadsinformatiebrief over dit onderwerp besproken en vastgesteld. Hierin geven we onder meer aan dat we qua spreiding over de kernen erin slagen om in alle drie de kernen statushouders te plaatsen. Dus zowel in Reuver, Offenbeek als Bezel waren geschikte woningen bij de diverse samenstellingen van de te plaatsen statushouders. We slagen er dit jaar inderdaad in als gemeente om bovenop onze taakstelling 9 extra mensen te huisvesten. De ambitie om uiteindelijk 50 extra statushouders een plek te geven, waar we als gemeenteraad toe hebben besloten in juni, blijft ook overeind voor dit college. We moeten echter ook de realiteit onder ogen zien waar het de instroomgegevens betreft. In de tweede helft van 2015 dus in aanloop naar die besluitvorming van juni, ging het om 35.000 vluchtelingen die in Nederland binnenkwamen. In de eerste helft van 2016 waren dit net geen 8.500 vluchtelingen. Als je dat terugrekent per gemeente in verhouding hoeveel statushouders dat je dan opneemt, kom je voor de eerste helft van 2016 uit op 7 statushouders voor de gemeente Bezel. We hebben dus te maken met een hogere politieke realiteit die de beschikbaarheid en de mogelijkheid om extra mensen al een plek te geven beperkt mogelijk is. En als we dit doen, dan willen we dit ook goed doen. Tot zover mijn reactie in eerste termijn.
Dank u wel, wethouder Jacobs. Dan aan wethouder Reinders de eer om als laatste vanavond tot ons te spreken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb ervoor gekozen om de beantwoording te bundelen per onderwerp, waarover door de verschillende fracties vragen, CQ, opmerkingen gemaakt zijn. En die onderwerpen zijn ook nog in willekeurige volgorde. Als eerste de duurzaamheid. Daar hebben VLP, CDA en Beeldse Lijst opmerkingen, CQ, vragen over gesteld. Als eerste wil ik beginnen met dat ik net als de VLP ontzettend blij ben met het feit dat er budget gereserveerd is voor duurzaamheidsmaatregelen. Dus als u mij toestaat wil ik uw blijdschap delen. De provincie en daarnaast met name uw vraag naar onderzoek, zeg maar, voor alternatieve energiebronnen, duurzame opwekking van energie. Daar kan ik u het volgende melden. De provincie die heeft een instrument, een tool ontwikkeld, die wordt het dashboard van duurzame energie genoemd, waarin de mogelijkheden van duurzame energie binnen elke gemeente getoond worden. Begin november is al reeds gepland dat de provincie bij onze gemeente een pilotsessie houdt met ambtenaren erbij om deze tool toe te passen voor ons gemeentelijk grondgebied. Het gaat dan om zonne-energie, zowel op dak als op land, windenergie, thermo-energie uit de grond en biomassa. De tool geeft dan een beeld hoeveel en welke duurzame energiebronnen wij zouden moeten toepassen om een bepaalde ambitie te kunnen behalen. En nog sterker, die tool geeft je ook tegelijkertijd inzicht. De potentie wordt dan ook ruimtelijk uitgewerkt in kaartbeelden. Dus je krijgt heel concreet, zeg maar, in kaart gebracht waar theoretisch gezien de mogelijkheden in jouw gemeentelijk grondgebied zouden kunnen zijn. De zogenaamde kansenkaart. En als u zich goed herinnert, heb ik dat woord ons eerder gebruikt. Aan de hand van deze potentiekaarten kunnen we dus de discussie starten met alle beleidsvelden waar goede mogelijkheden zijn binnen onze gemeente voor toepassing van deze duurzame energiebronnen. Nou, wanneer die sessie is geweest, willen wij heel graag een inhoudelijke discussie binnen de Raad gaan organiseren over dit onderwerp. En ja, mijns inziens voldoet dit met name aan de wens die de VLP geuit heeft. Het CDA heeft ook een aantal opmerkingen gemaakt en met name nog een vraag gesteld waar ik ook graag op wil ingaan. En dat is, gemeente, geeft u ook een goede voorbeeld in deze. Het is inderdaad de bedoeling om ook op duurzaamheid aan de slag te gaan met eigen gebouwen. En op dit moment zijn wij heel concreet een onderzoek aan het uitvoeren of het dak van de sporthal geschikt is qua constructie en dergelijke voor zonnepanelen. Daarnaast investeren wij ook in duurzamer maken van ons eigen wagenpark. En tegelijkertijd hebben wij een aantal projecten, heb ik ook kort wat van gemeld, die wij aan het opzetten zijn voor het bedrijfsleven aan te zetten tot verduurzaming is een voorbeeld. Wij zetten in op duurzame verkeersmobiliteit. Wij ondersteunen ook de oprichting van een lokale energiecoöperatie, waar de eerste initiatieven van gestart zijn. En die ondersteunen we bij de vorming van die coöperatie. En uiteraard willen wij ook ons graag blijven richten op verduurzaming van particuliere woningbouw, waar wij als gemeente Bezel onder andere trekker in de regio van zijn. De Bezelse Lijst tenslotte heeft wat concreet gevraagd naar de resultaten van het project De Groene Vogel, wat bijna afgerond is. De gemeente heeft het burgerinitiatief De Groene Vogel ondersteund en gefaciliteerd. De afgelopen jaren tijdens de uitvoering van deze provinciale pilot zijn heel veel mensen benaderd. Om een idee te geven, circa 4000 contactmomenten schriftelijk of telefonisch hebben plaatsgevonden. Dat heeft geresulteerd in meer dan 500 informatievragen, ongeveer 80 gedragsmaatregelen, 60 offertes, 55 maatregelen getroffen buiten de gegroene vogel om. Hè. Men is immers niet gedwongen, want winkelnering is gesproken van. 16 maatregelen via de groene vogel. En er zijn nog 16 offertes in overweging op dit moment. Omdat er natuurlijk ook niet alleen qua concrete investeringen, maar ook gedrag gestimuleerd, veranderingen zeg maar gestimuleerd. Dus zijn er ook gedragsmaatregelen getroffen buiten de groene vogel om. En zal het effect van de acties mogelijk nog groter zijn dan wat ik net heb weergegeven. De investeringsbereidheid van eigenaren lijkt relatief gering. En dat blijkt ook uit ervaringen van andere projecten in de landen. Maar het effect van alle informatie blijkt na te ijlen. Binnenkort is er nog een bijeenkomst voor woningeigenaren. Door middel van warmtescans worden zij getriggerd dan om maatregelen te nemen. En we hebben, omdat die provinciale subsidie namelijk een projectbasis was, hebben wij de Groene Vogel ook gevraagd om een plan van aanpak te maken voor de toekomst. En aan de hand van dat plan, dat moeten we nog binnenkrijgen en dat zullen we beoordelen. Aan de hand daarvan zullen we dus kijken of we de Groene Vogel verder willen ondersteunen of dat we dat mogelijk op een andere manier moeten gaan doen. Dan blijvend voorzien. Hier hebben de VLP, de Bedelse Lijst en de PvdA opmerkingen over gemaakt. In de jongstleden gehouden werkvergadering is door de Raad een brede wens en ook een opdracht verstrekt om als tussenstap een brede verenigings- en gebruikersraadpleging te gaan houden. En hierbij dient de focus met name te liggen op de toekomst en de toekomstige behoeften gezien een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Ik noem er enkele, zoals ontgroening, vergrijzing en ook dat mensen steeds individueler worden. Wij pakken dit op en maken hiervoor een plan van aanpak. En in december of januari zullen we dit met u delen, alvorens dat wij hiermee naar buiten toe gaan. De bibliotheek. De VLP, CDA, Bezelse Lijst en PvdA hebben hier opmerkingen of vragen over gesteld. Als eerste ben ik blij met de constatering dat iedereen de bibliotheek een warm hart toedraagt en een waardevolle voorziening vindt. De PvdA, met name het beleidsplan en de tempo van ontwikkeling. Vooropgesteld deel ik uw mening dat de beleidsontwikkeling van de bibliotheek traag gaat. Mijn teleurstelling heb ik reeds in het voorjaar met u gedeeld en daarom dat sinds deze zomer er een externe procesbegeleidster is aangesteld. Het opstellen van meerjarig beleidskader is primair de verantwoordelijkheid van de bibliotheek. In goed partnerschap hebben de gemeente Peelemaas en de gemeente Bezel in dit traject samen opgetrokken en de bibliotheek ondersteund en bijgestuurd daar waar nodig was en waar dat kon. De opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie is er natuurlijk één om serieus te nemen. U bent het afgelopen jaar op de hoogte gehouden van de voortgang door de raadsinformatiebrieven. In juni is er een gezamenlijke raadsbijeenkomst geweest. En daar is met u de zorgelijke situatie op het gebied van beleid en bedrijfsvoering gedeeld. Hierop is de bibliotheek sinds afgelopen zomer aan de slag geweest met een meerjarig strategisch beleidskader. In dit proces zijn een aantal stappen te nemen. Na de terugblik, hoe is het de afgelopen periode gegaan, is de positiebepaling gemaakt. En hoe verhoudt met name de bibliotheek zich ten opzichte van haar omgeving? Dit is een belangrijk en tijdrovend proces geweest met medewerkers en externe partners. En dat alles is gebaseerd op het zogenaamde INK-model. Dit wordt in dit traject gehanteerd omdat ook uw raad heeft aangegeven een kwalitatief en toekomstbestendige bibliotheekorganisatie te willen. Kwaliteit gaat hierin voor snelheid. De bibliotheek moet een proces doormaken na de jaren van bezuinigingen om te komen tot die toekomstbestendige organisatie en dat vergt nu eenmaal tijd. Op basis van deze input is het concept beleidskader opgesteld wat medio november eerst bestuurlijk wordt besproken. En zoals 2 weken geleden aan u medegedeeld verwacht ik dit beleidskader begin 2017 aan u te kunnen voorleggen met alle ins en outs erbij. Dan wat het CDA betreft, nou goed, een gedeelte van de antwoorden verwijs ik uiteraard naar de uitgebreide antwoord naar aanleiding van de vragen van PvdA. En ik wil er nog wel aan toevoegen dat met name lezen en schrijven als mede taalontwikkeling is natuurlijk een van de kernfuncties van de bibliotheek. De opdracht aan de bibliotheek is dan ook focus in haar werkzaamheden aan te brengen. Dit betekent ook een inhoudelijke focus op lezen, schrijven en taalontwikkeling. En dit komt straks terug in het beleidskader. Dan de Bezelse Lijst, een akkoord inderdaad over het traject, daar heb ik al iets van gezegd. En medio november wordt mede op basis hiervan een beleidskader voor de toekomst aan beide gemeenten voorgelegd. Vanuit beide gemeenten is het afgelopen tijd meermaals aangegeven belang te hechten aan een bibliotheek die midden in de samenleving staat en daarmee dus ook zowel haar beleid als uitvoering afstemt. In dit kader heb ik dan ook hoge verwachtingen van het beleidskader. Immers een bibliotheek die midden in de samenleving staat, baseert haar positie, haar dienstverlening en haar huisvesting op die samenleving. Hier hebben inmiddels ook verschillende bijeenkomsten over plaatsgevonden met andere partijen. De bibliotheek is inderdaad voornemens te fuseren. 3 stichtingen, PLMA's, Bezel Reuver en Backoffice, vormen ook administratief een te grote hobbel voor een efficiënte bibliotheek. Echter kan een fusie alleen plaatsvinden op basis van een goede toekomstvisie, het beleidskader. Immers organisatievorm volgt de inhoud. Daarnaast zal volgens mij door de bibliotheek goed gekeken moeten worden hoe de bibliotheekwerk toekomstig wordt georganiseerd. Bijvoorbeeld, hoe kan een bieb op school bijdragen aan de leefbaarheid in een wijk of een kern als het kerkdorp Bezel? En dan tot slot, mevrouw de voorzitter, nog verkeersveiligheid. Nog één openstaand puntje, denk ik, en dat is van de PvdA. Dat is de Polderweg. En de klachten over het sluipverkeer op de Polderweg, die zijn incidenteel binnengekomen. En we zullen deze problematiek in elk geval met de gemeente Venlo gaan bespreken.
Nou, dan hebt u toch heel wat gehoord in 2 uur. Goed om over na te denken, met elkaar nog eens in de fractie van gedachten over te wisselen. En dan zien we u graag terug op donderdag om 7 uur in dit huis. Ik schors de vergadering.